Er was een programma op televisie, het programma Tegenlicht heet dat. Er werd aan allerlei mensen willekeurig op straat, in landen, in heel Europa de vraag gesteld: wat is je gevoel over deze tijd? Hoe zou je deze tijd omschrijven? En bijna iedereen die een antwoord gaf, omschreef deze tijd met hetzelfde woord: chaos. En ik kijk net als jullie naar de omstandigheden in onze wereld. En ik moet je zeggen dat ik regelmatig ook echt geschokt ben over dingen die ik zie of dingen die ik hoor. Het nieuws over rampen of over verschrikkelijke oorlogen. Natuurrampen, andere gebeurtenissen die ons eraan herinneren dat we geen controle hebben over ons eigen leven. Hoe de discussies gaande zijn in ook in ons eigen land rond de verkiezingen. Houden we de vrijheid van onderwijs die we zo lang in dit land gehad hebben? Mogen we onze kinderen vertellen wat de Heere God zegt over relaties, over man zijn, over vrouw zijn, over wat een huwelijk is? Zal dat zo blijven? Of wordt ons opgelegd hoe we moeten denken en hoe we moeten spreken? Weet je, en het lijkt erop alsof er elke dag wel iets in het nieuws is dat ons eraan herinnert dat we in een gevaarlijke tijd leven. Dat is wat de Bijbel beschrijft in de tijd die voorafgaat aan de terugkomst van de Heer Jezus, dat het gevaarlijke tijden zijn. En je zou in de verleiding kunnen komen om angstig te worden. Dat je zegt, als je alles op je laat inwerken, en de vraag is of je dat moet doen natuurlijk, maar dat je bang wordt. Zeg, wat staat ons allemaal nog te wachten? Maar ik geloof dat het woord van God ons niet toestaat dat als we de pagina's van de Bijbel openslaan en lezen wat er staat, dat we daar Gods instructies vinden, als het ware. Niet alleen voor mezelf, maar ik geloof voor ons allemaal hoe we in deze onzekere tijden, in deze gevaarlijke tijden, hoe we mogen leven. In de Romeinen 13 staan een paar versen die als het ware als een trompet weer klinken. En die ons zeggen dat we klaar en hoe we klaar kunnen zijn voor de terugkomst van Jezus. Het is als het ware een handleiding, een heel beknopte handleiding, hoe we kunnen leven elke dag in de geestelijke chaos in de wereld om ons heen. En deze woorden in Romeinen 13 vertellen ons hoe we mogen reageren op deze tijd. En die woorden wil ik graag met jullie lezen. En wat me steeds weer opvalt, zo vaak in de Bijbel, dat de Bijbel geen blad voor de mond neemt, maar de dingen noemt bij de naam noemt. Wees elkaar niets schuldig behalve liefde, want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Want pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, zet uw zinnen niet op wat van een ander is. Deze en alle andere geboden worden samengevat in deze ene uitspraak: heb uw naaste lief als uzelf. Liefde berokkent de naaste geen kwaad. Dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde. U kent de huidige tijd. Het moment is gekomen waarop u uit de slaap moet ontwaken. Want de redding is ons meer nabij dan toen we tot geloof kwamen. De nacht loopt ten einde, de dag nadert al. Laten we ons daarom ontdoen van de praktijken van de duisternis en ons omgorden met de wapens van het licht. Laten we daarom zo eerzaam leven als past bij de dag en ons onthouden van bras en slempartijen, ontucht, losbandigheid, tweespalt, jaloezie. Omkleed u met de Heer Jezus Christus en laat u niet meeslepen door uw aardse natuur met haar begeerten. Vader, we willen zo bidden dat u ons zegent in de overdenking van deze woorden. Dat u me helpt, Vader, in het doorgeven van wat ik heb mogen voorbereiden. Wilt u ons helpen in het luisteren? Ook ikzelf, Heere, wil echt luisteren naar uw woord. En ik bid dat u onze hart echt opent om te ontvangen wat u ons wilt geven. We willen u zo danken en prijzen in Jezus' naam. Amen. Weet je, ik hoop dat als we dit zo lezen, dat het iets van een snaar bij je raakt. Dat het ons iets zegt, dat het ons bewust maakt van de tijd waarin we leven. Weet je, we hebben allemaal een druk leven, onze verplichtingen. En soms moeten we even stilgezet worden en bewust worden van wat voor een tijd is dit waarin we leven? En hoe sta ik als zelf, als christen, in deze tijd, in deze maatschappij, in mijn omgeving? En ik denk dat als er ooit een tijd was voor de gemeente van de Heer Jezus Christus en Gods volk, om de urgentie te beseffen van deze tijd, dat het nu is. Weet je, iemand omschreef de levenshouding van onze generatie zo, die zei dat de duivel als het ware een bedwelmend middel heeft losgelaten, waardoor de mensheid bedwelmd wordt. Dat de atmosfeer van deze tijd is. En de Heer Jezus zegt meer dan eens dat we waakzaam moeten zijn. Misschien ontwaken uit de apathie, ontwaken uit de passiviteit, ontwaken uit de roes waarin we kunnen leven. Het leven van alle dag. En er wordt ons toegeroepen, geloof ik, op de bladzijden van de Bijbel, die zo lang geleden geschreven zijn. Het roept ons op om verder te kijken dan wat we vanavond op televisie gaan bekijken, of wie er vanavond bovenaan in de competitie staat. De Heer Jezus zegt in Matthäus 26, waak en bid, opdat u niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En deze versen uit Romeinen 13 geven ons een aantal punten. Ik heb 4 punten opgeschreven. 4 dingen die we kunnen doen, die ons ergens toe oproepen. In de tijd waarin zoveel dingen veranderen, soms dan spreek ik met mijn kinderen en vertel ik iets over vroeger. Dan zeg ik hoe het was. En dan kijken ze me aan alsof ik uit een hele andere tijdperk kom, uit het stenen tijdperk. De tijd verandert zo ontzettend snel. Dingen veranderen in een razend tempo. En soms is het moeilijk om dingen bij te houden. En we worden meegesleept, zo gemakkelijk als gelovigen, door allerlei dingen die om ons heen gebeuren. En die ons kunnen uitputten. Maar ik wil graag samen met jullie vanmorgen een paar ogenblikken luisteren naar wat Paulus hier zegt tegen de christen in Rome. Maar over de hoofden van die christen heen schrijft hij het ook aan ons. Want die christen in Rome die leefden in een tijd die heel erg leek op de onze. Ze leefden in een dictatoriaal geregeerd land, in een politiestaat kun je zeggen. En er was een tijd van grote decadentie in het Romeinse Rijk. Als je wel eens iets over gehoord hebt of gelezen hebt, dan weet je dat dat geen goede tijd was. En veel lijkt op onze tijd. Paulus zegt dat we waakzaam moeten zijn. Doe dit, zegt hij, wetende dat het nu de hoogste tijd is om uit de slaap te ontwaken. Want nu is onze redding dichterbij dan toen we voor het eerst geloofden. Weet je, in de Bijbel wordt ons gezegd dat we de tekenen van de tijd moeten herkennen. En ik kwam een hele bijzondere tekst tegen in het Oude Testament, waar er een groep mensen in het volk Israël was, die voor dat doel was aangesteld speciaal. Er staat in 1 Kronieken van de nakomelingen van Issachar, die inzicht hadden in de tijden om te weten wat Israël moest doen. De zonen van Issachar hadden begrip van de tijd en wisten wat Israël moest doen, was een speciale groep in die gemeenschap van Israël die zich toelegde op het bestuderen van de tijd en het geven van instructies aan het volk, zodat Israël wist hoe ze moesten reageren op die tijd waarin ze leefden. En ik geloof dat het voor ons belangrijk is dat we inzicht hebben in wat er in onze wereld gebeurt, zodat we weten wat we moeten doen en hoe te leven. Veel profetieën uit de Bijbel zijn vervuld, andere zijn nog niet vervuld. Er zijn dingen die de Bijbel ons vertelt, die gaan gebeuren. En als we niet daarover nadenken, daarmee bezig zijn, dan kunnen we daar echt door verrast worden, omdat we er niet op voorbereid zijn. Maar de Almachtige God, die in de Bijbel tot ons spreekt, die vertelde ons wat er zou zijn. En als we onze Bijbel gewoon lezen, dan kunnen we veel van die dingen herkennen. En dan hoeft het ons niet te verrassen als dingen gebeuren in onze tijd. In het Nieuwe Testament hoor je de Heer Jezus zeggen, en de mensen als het ware berispen, dat ze de tekenen van de tijd niet begrepen. Matteüs 16, want maar hij antwoordde en zei tegen hen: als het avond geworden is, zegt u, mooi weer. Want de hemel is rood en 's morgens vandaag storm, want de hemel is somberrood. Huichelaars, de aanblik van de lucht weet u wel te onderscheiden en kunt u de tekenen van de tijden niet onderscheiden. Vroeger was het zo dat mensen, de boeren, keken vaak naar de lucht en naar allerlei dingen die ze herkenden in de natuur. En dan konden ze aanvoelen wat voor weer het zou worden. Dat was lang voor de tijd van buienradar. En je kunt je afvragen of de generatie die gewend is aan buienradar nog wel tekenen in de lucht zou kunnen herkennen. Maar wat nog belangrijker is, het is een vergelijking dat de Heer Jezus zegt van: dat kunnen jullie zien, je weet wat voor weer het gaat worden, maar weet je ook in wat voor tijd dat je leeft en die tekenen die gebeuren, zie je wat dat betekent. Weet je, de Bijbel staat vol met dingen die de Heere God ons wil vertellen, wat er gaat gebeuren. En de vraag is, nemen we als christenen de tijd om te ontdekken en te beseffen wat er gaande is? En er zijn veel mensen die zeggen, je moet het allemaal niet te letterlijk nemen wat in de Bijbel staat. Ook mensen die zich christen noemen, die zeggen dat wel eens. Maar weet je, elke dag dat ik wakker word, is het relevanter dan de dag ervoor. Weet je, er staat niets in de Bijbel dat relevanter is dan de Bijbelse profetieën. Misschien heb je wel eens gehoord van Johan de Heer. Dat was een bijzondere man. Die man leefde van 1866 tot 1961. Ik heb deze week eens wat opgezocht over zijn leven. Ik moest zo aan denken. Omdat hij leefde zeg maar in de, dus vanaf 1866 al, hij is 95 jaar geworden. Hij leefde tussen de twee wereldoorlogen, onder andere. En de man die vertelde dat, die legde de Bijbelse profetie uit. Hij heeft ook een blad opgericht, een beweging opgericht, het Zoeklicht. En ging een blad uitgeven waarin hij de Bijbelse profetieën ging toelichten en toepassen op zijn tijd. En het is zo bijzonder, vind ik, dat hij dan in die tijd, dat tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld, dat hij echt de nadruk op legde dat er een terugkeer zou zijn van het Joodse volk naar het beloofde land. Hij las de Bijbel en zegt van: kijk, dit is, het volk is eeuwenlang verstrooid geweest, maar die belofte van God die ligt daar, dat ze zullen terugkeren naar het beloofde land. En weet je, in de kerken, in de mainstream kerken, was daar helemaal geen boodschap over. Werd dat niet geloofd en hij werd ook erg bekritiseerd vanuit de bestaande kerken. Maar hij las de Bijbel en zegt van, dit is wat er gaat gebeuren. En weet je, dan gebeurt er in 1948 dat grote wonder dat het Joodse volk weer een eigen staat krijgt. En hij las het in de Bijbel en het stond niet in de kranten, werd niet door veel kerken geloofd. Maar hij las de Bijbel en zegt van, dit is wat er gaat gebeuren. En ik denk, ja, het lijkt wel alsof, het is een nieuwtestamentische profeet, kun je bijna zeggen. Er waren ook andere mensen in die tijd die dat zeiden. De vader van Corrie ten Boom, waar ik het wel eens over gelezen heb, die datzelfde ook verkondigde. Die dat echt van overtuigd waren. Ook vanuit een grote liefde voor het Joodse volk. Weet je, veel mensen hebben die boodschap niet gehoord. Gaven daar geen gehoor aan. Zoals het vaak is geweest als God profeten stuurde of andere mensen die vertelden wat er zou gaan gebeuren. En ik moest zo denken, weet je, die beweging van het zoeklicht die is in 1919 gestart en die bestaat nog steeds. En geven nog steeds dat blad uit met die naam. Meerdere van jullie lezen dat blad, weet ik. En het lijken wel de moderne zonen van Issachar, moest ik aan denken. Lijken wel de moderne zonen van Issachar. Ze proberen de profetieën, het Gods woord, te lezen in het licht van onze tijd. Hoe moet ik leven in het licht van de terugkomst van de Heer Jezus? Weet je, laat niemand je vertellen dat de Bijbel vol staat met profetieën die niet relevant zijn voor vandaag. Laat het je niet wijsmaken. Misschien lachen mensen je uit als je daar iets over gaat zeggen. Wat de Bijbel allemaal zegt. En ook nu zijn er mensen, ook christenen, die zijn mensen die zich christen noemen, die zeggen dat je dat niet allemaal te letterlijk moet nemen. Petrus schrijft aan de gelovigen in zijn tijd, dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen en zeggen, waar is dan de belofte van zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping. En nu, 2000 jaar later, zullen mensen hetzelfde zeggen. Die zullen zeggen van, maar kijk eens, we zijn al 2000 jaar verder. Wat bedoel je nou met de wederkomst van Jezus, terugkomst van Jezus? Er zijn eeuwen voorbij gegaan en hij is er nog steeds niet. Weet je, de Bijbel zegt, voor nu is onze redding dichterbij dan toen we voor het eerst geloofden. Onze redding is dichterbij dan toen we voor het eerst geloofden. Weet je, we moeten opletten. We moeten de kranten lezen of luisteren naar nieuws. Niet alle nieuws hoef je te luisteren, denk ik. Maar we moeten het luisteren via het raster van Gods woord, via de zeef van Gods woord. Dus we zeggen, wat betekent dat, wat ik hoor en wat ik lees in het licht van de Bijbel? En hoe past het? Hoe past het nu, Gods plan met ons? Want redding is ons meer nabij, zegt Paulus tegen de Romeinen. De redding is ons meer nabij dan toen we tot geloof kwamen. Dat is een bijzondere tekst. Dat is een bijzondere tekst. Als Paulus het woord redding gebruikt, dan zegt hij, onze redding is nu dichterbij dan ooit. Wat bedoelt hij dan daarmee? Sommige mensen van jullie zullen zeggen van, ja, maar ik ben al gered. Ja, we gebruiken het woord niet zo vaak, we zeggen het anders. We zeggen, we zijn tot geloof gekomen. Met het Engels, het Engelstalige wereld zeggen mensen vaak, I am saved. I was saved, I am saved. Ik ben gered. Weet je, maar als je de Bijbel bestudeert, dat is ingedoken ook deze week in dat woord redding, dan zie je dat redding heeft eigenlijk drie tijden. Het woord redding heeft drie tijden. Het zegt, ik ben gered. Ik ben een keer gered. Toen ik tot geloof kwam, ben ik gered. Dat zijn woorden die de Bijbel gebruikt. Ik ben tot geloof gekomen, ik ben gedoopt en mijn zonden zijn vergeven. Ik weet dat. Maar de Bijbel gebruikt het ook in een betekenis van ik ben gered in het heden. Ik ben gered in het heden. En op een dag zal ik voor de Heer Jezus staan en dan zal ik worden als Hij. Dan zal ik helemaal worden gered. Je kunt het zo samenvatten zoals je het op de sheet ziet. In het verleden ben ik gered van de straf voor de zonde. In het heden word ik gered, wordt mijn leven veranderd, word ik gered van de macht van de zonde. En in de toekomst zal ik gered worden van de aanwezigheid van de zonde. Wat een uitzicht. Ik ben gered, ik word nu gered en ik zal worden gered. En dat is waar Paulus het over heeft. Dat laatste vooral. Hij zegt die verlossing uit die aanwezigheid van de zonde. Het is nabij, het komt eraan. Het zal hier zijn. Het is dichterbij dan toen je voor het eerst ging geloven. We moeten waakzaam zijn, uitkijken naar de terugkomst van Jezus. De Heer Jezus komt en we moeten naar hem uitkijken. Denk je daar wel eens over na? Denk je daar wel eens over na? Paulus zegt, word wakker. Word wakker uit je slaap. Wees waakzaam. Het tweede wat hij zegt is, we moeten niet alleen waakzaam zijn, maar we moeten ook moedig strijden. De nacht loopt ten einde, de dag nadert al. Laten we ons daarom ontdoen van de praktijken van de duisternis en ons omgorden met de wapens van het licht. Wat bedoelt Paulus nu als hij zegt, leg de duisternis af? Als hij dat woord kiest, leg die duisternis af, dan bedoelt hij, en heeft dat een betekenis van heel doelbewust, echt opzettelijk, permanent dingen uit je leven verwijderen. Je duisternis is de term die de Bijbel gebruikt om te beschrijven hoe ik was voordat ik werd gered. Efeze zegt, want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere. Wandel als kinderen van het licht. Paulus zegt dat ons dat die komst van Jezus nabij is en dat we die oude natuur die we hebben, dat die in ons leven, dat we die niet moeten de ruimte meer geven. Weet je, zonde blijft onze vijand ons leven lang. En soms zijn christenen verbaasd om te ontdekken dat toen ze christen werden, dat niet alles veranderd is nog. Dat de oude natuur, zoals de Bijbel dat noemt, ook wel vaak met het vlees, een aanduiding, dat die niet is uitgeroeid, maar nog steeds aanwezig is. Weet je, voordat we tot geloof kwamen, of om het met de woorden van Romeinen hier te zeggen, voordat we gered werden, hadden we maar één natuur. Maar zodra we gered zijn, geeft God ons, de Heere God, ons een nieuwe natuur. En waarom worstelen we soms dan toch met die oude natuur? Ik denk dat het ook komt omdat we niet genoeg tijd besteden aan het voeden van de nieuwe natuur. Dat we meegesleept worden door de dingen van de wereld om ons heen. Dat we soms die oude natuur nog voeden die in ons is. En we moeten als het ware een programma volgen waarbij we die oude natuur uithongeren. Dat die niet gevoed wordt. Soms kun je daar echt bedroefd over zijn bij jezelf. Dat je denkt, hoe kan dat nou dat ik nog niet verder gekomen ben op die weg met Jezus. De nieuwe natuur die ik van hem ontvangen heb. Maar hij heeft ons een nieuwe natuur gegeven. En wanneer we ons steeds opnieuw aan hem overgeven, dan wil hij ons daarin doen groeien en dat we overwinnen over zonde. Weet je, ik geloof dat het wetenschappelijk zo is dat dat duisternis eigenlijk niet bestaat. Duisternis is eigenlijk de afwezigheid van licht. We beschrijven duisternis als de afwezigheid van licht. En duisternis in ons leven heeft geen kans. Het zal verdwijnen als we het licht aansteken. We moeten waakzaam zijn. We moeten moedig strijden. En dan staat er nog iets. We moeten eerzaam leven. Romeinen 13 zegt: laten we daarom zo eerzaam leven als past bij de dag. Weet je, dan gebruikt Paulus een lijst met woorden die we net gelezen hebben. Die vaker gebruikt hij zo'n lijst van dingen waarvan je eigenlijk zegt van: hoe is het toch mogelijk dat de Bijbel het allemaal zo uitgebreid beschrijft? Maar dat is wat Gods woord doet. Het noemt de dingen bij zijn naam. Het noemt de dingen bij hun naam. En als je die lijst die we net gelezen hebben, ja, ik wil hem eigenlijk ook niet herhalen, maar dan zie je dat er echt diep trieste dingen zijn. Dan gaat het over dronkenschap, over feesten, over ontucht. Het gaat over openbare zonden, zonden die mensen doen in het openbaar, of gezamenlijk. En het gaat om privézonden. En privézonden noemt hij bijvoorbeeld lust. Of die zonden die openbare zonden zijn, dan heeft hij het over dronkenschap en ontucht en andere dingen. Weet je, en het lijkt wel alsof we, zeg maar, leven in de tijd zoals het was in Korinthe, in die gemeente, waar ook de Korinthebrief zo heel openlijk schrijft over wat er allemaal gebeurde. Tempelprostitutie, openlijk prostitutie die daar beoefend werd. En in het Romeinse Rijk. En het lijkt alsof het gewoon ook onze tijd is. Ik ben echt geschokt de afgelopen tijd als je hoort dat christenen opstaan tegen het grote kwaad van abortus in onze samenleving. En dat dan de boodschapper wordt aangevallen en de campagne wordt aangevallen, maar dat niemand ingaat op het grote kwaad wat erachter is en het doden van zoveel ongeboren kinderen in ons land. De wereld wil het niet zien en wil het niet onderkennen. Want we moeten een samenleving hebben waarin vrije seks op alle mogelijke manieren mogelijk is en toegestaan moet worden en zelfs gepropageerd wordt op billboards langs de weg. Dit is de tijd om heel voorzichtig te worden. Heel voorzichtig te worden in de manier waarop we leven, om niet verstrikt te raken in de dingen die om ons heen gebeuren. Weet je, en het heeft te maken met beslissingen die we zelf ook nemen. Misschien gaan we naar plekken waarvan we weten dat we daar niet zouden moeten zijn. Of we doen misschien dingen waarvan we weten dat we ze niet zouden moeten doen. En we denken dat het er op een of andere manier toch niet zoveel toe doet. Of we kijken naar dingen waar we niet zouden naar moeten kijken. En zouden we misschien software moeten installeren om onze ogen te beschermen tegen bepaalde internetbestemmingen. Weet je, het doet er echt toe. Het doet er echt toe. God heeft ons een tempel gegeven waar de Heilige Geest in woont. En de vraag is: welke keuzes maken we voor ons lichaam? Paulus zegt: laten we daarom zo eerzaam leven als past bij de dag. Weet je, een tijdje geleden kwam ik het woord vluchten tegen. En ik dacht, en ik heb dat eens opgezocht, omdat de Bijbel zegt: er zijn een aantal dingen waar ik voor moet vluchten. Ik dacht altijd: we moeten als christenen, moet je niet vluchten, je moet niet weglopen, je moet stand houden. Weerstand bieden aan de boze, zegt de Bijbel. Maar 4 keer wordt in de Bijbel ons verteld dat we moeten vluchten voor dingen. Dat we onze sportschoenen moeten aantrekken en moeten wegrennen zo snel als we kunnen. En die 4 dingen zijn afgoderij. Daarom, mijn geliefden, vlucht weg van de afgodendienst, zegt Paulus. We moeten vluchten voor jeugdige lust, zoals het genoemd wordt. Ontvlucht de begeerten van de jeugd. We moeten vluchten voor materialisme. Gij daarentegen, o mens van God, ontvlucht deze dingen. En dan gaat het over geldzucht, onder andere. En we moeten vluchten voor seksuele immoraliteit. Ga ontucht uit de weg. Weet je, en 4, op die lijst zijn 4 dingen en 2 daarvan hebben te maken met seksuele zonden. Ontvlucht immoraliteit. Waarom zegt de Bijbel dat nu? Waarom zegt de Bijbel, je moet echt je snelste schoenen aantrekken en je moet wegrennen. Je moet voor die dingen echt vluchten. Weet je, ik moest denken aan de geschiedenis van Jozef. Ik denk dat de meeste van ons die geschiedenis kennen. Jozef die is weggevoerd naar Egypte, verkocht door zijn broers. Hij krijgt een baan, uiteindelijk in Egypte, in het huis van een rijke man, waar hij verantwoordelijk is voor het hele reilen en zeilen. En dan is die man is op een gegeven moment op reis. Potifar heet hij. En dan is Jozef daar alleen met die vrouw in huis. De vrouw van Potifar. En die vrouw van Potifar, die probeert hem te verleiden. Die is er echt op uit om met hem het bed te delen. En dan weet Jozef dat hij maar 1 ding heeft te doen. En dat is vluchten. Dus op een dag grijpt die vrouw hem vast. En dan trekt Jozef zich los. En dan blijft zijn jas blijft achter bij die vrouw. En het wordt later als een bewijsstuk tegen hem gebruikt. Van kijk eens, ik heb dat nog, die jas nog van hem kunnen afpakken. Maar hij wilde oneerbare dingen met me doen. En weet je dan, gaat Jozef natuurlijk een hele moeilijke tijd tegemoet. Hij wordt beschuldigd van iets gedaan te hebben wat hij niet heeft gedaan. Maar hij wist in zijn hart dat hij trouw was geweest aan de Heere God. En ik denk dat Jozef van tevoren een keuze had gemaakt. Dat hij een keuze had gemaakt. Dat hij vastbesloten was om niet toe te geven aan seksuele verleiding. Weet je, en ik geloof dat de duivel allerlei strategieën gebruikt, subtiele strategieën, om Gods kinderen te verleiden. En ik denk dat geen van die strategieën machtiger is en destructiever is dan seksuele verleiding. Vlucht, vluchten, ga weg. We moeten waakzaam zijn, zegt Paulus, en we moeten dapper strijden. We moeten een deugdzaam leven leven. En dan zegt de Bijbel in vers 14 dat we de Heere Jezus Christus moeten aandoen. Omkleed u met de Heere Jezus Christus en laat u niet meeslepen door uw aardse natuur met haar begeerten. Misschien denk je wel, ja, Paulus, dat is toch bijna onmogelijk wat hij van ons verlangt. Het is toch bijna onredelijk. We zijn maar mensen. Maar ik geloof echt dat als de Bijbel ons deze dingen zegt, dat het mogelijk is door de kracht van de Geest van God en door het Woord van God, dat we overeind blijven. De Bijbel zegt dat we Christus moeten aandoen. Bekleed u met de Heer Jezus Christus. Hetzelfde beeld wordt ook gebruikt als het over de doop gaat op een gegeven moment. Dat we worden bekleed met de Heer Jezus Christus. Weet je, en toen ik vanmorgen opstond, toen heb ik deze kleren aangetrokken. En jullie hebben je gelukkig ook gekleed vanmorgen toen je hier naartoe kwam. Weet je, ik trok mijn kleren aan met de bedoeling dat ze de hele dag bij me horen. Dat ze met me meegaan waar ik ga en dat ik doe wat ik doe. Ze zullen me bedekken en me zullen me presentabel maken voor andere mensen. Dat is het doel van kleding. En op dezelfde manier zegt Paulus tegen ons, doe de Heere Jezus Christus aan. Doe de Heere Jezus Christus aan. Als je 's morgens opstaat. Die dag wil je dat Hij met je meegaat. Waar je ook gaat. En dat Hij door jou heen kan werken. Laat Hem, de nieuwe dag die je ingaat, laat Hem deel uitmaken van je leven. Neem je voor dat Hij met je meegaat waar je ook gaat en dat Hij door je heen werkt in alles wat je doet. Bij alles wat je doet, doe een beroep op zijn hulpbronnen. Leef je leven in de Heer Jezus Christus. Dat is de manier om te leven. Om echt te leven. Ga niet naar plaatsen waar je Hem als het ware in verlegenheid brengt. Weet je, waar we ook gaan als volgelingen van Christus. We hebben die invloed, we dragen die invloed van de Heer Jezus met ons mee. We dragen die invloed met ons mee. Elke dag dat we mogen opstaan en dat we mogen bidden, Heere God, gebruik mij vandaag op zo'n manier dat ik u vandaag niet in verlegenheid breng. Maar dat ik u zal eren om wie u bent. In mijn leven, in alles wat ik ben, in alles wat ik doe. Bekleed je elke dag met Jezus Christus. Zullen we even stil zijn? En misschien dat je voor jezelf, even persoonlijk, ook een gebed opzendt. En dat we ons die vraag ook stellen, Heer, wat is er vanmorgen uit uw woord wat over mij gaat en wat u wilt dat ik zal meenemen, ook vandaag, straks, als ik naar huis ga. Vader, we willen u zo danken dat uw belofte is in de Heer Jezus dat u met ons bent. Dat u met ons bent alle dagen. En dat het uw verlangen is, Heer, dat we echt zo dicht bij u leven. Om in staat te zijn, te leven in deze tijd, in deze wereld. Met alles wat zich om ons heen afspeelt. Dat we echt als kinderen van u echt kunnen leven en mogen leven. In de kracht van uw geest, met het woord dat u ons gegeven hebt, ook Heer. En ook in de vreugde die u diep in ons gelegd heeft. Heer, we bidden voor elkaar, voor uw bescherming en bewaring. En dat we mogen ontvangen, Heer, ook vanmorgen wat u ons wilt geven. We willen u zo prijzen en danken in Jezus' naam. Amen.